Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst via de kerktelefoon met ons meemaken, of hen die later deze dienst beluisteren via de cassetteopname. De organist is Simon Kaardijk, denk ik. Ja? Oh, het is Jaap Mulder. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht geschonken aan de verkondiging van het evangelie, zoals de zending, en voor dominee Kruger en zijn collega's, het vertaalwerk van Nelis en Bianca, de alfacursussen die te draaien, en voor het werk voor de kerkburen. De collecte is voor de zending. We gaan nu zingen gezang 343 vers 1 tot 4. En na votum en groet zingen we psalm 90 vers 1, 2 en 8. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Verhef uw harten tot God. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, de drie enige God. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde.
Thank you.
Laten wij samen bidden. Heren, als we die woorden zingen, dat u een God bent van eeuwigheid tot eeuwigheid, dat u de God bent die hemel en aarde schept, die mensen in uw hand houdt, de God van trouw, de God van het verbond, wat voelen we onszelf dan klein? Kleine mensen op zo'n klein brokje van de tijd, zo'n klein stukje van deze aarde. En wat is dat ongelooflijk, dat u zo God bent en dat u zo God zijnde zo ons oppakt en zo naar ons omziet. En toch is dat zo. Die psalm zong ervan, maar veel meer gedeelten uit uw woord zingen ervan en spreken ervan, dat u, de eeuwige grote God, zich toewendt naar kleine, tijdelijke mensen en dat u hun leven vol wil maken met uw aanwezigheid, met uw genade. U spreekt daarin. U bent de eerste. En u vraagt van ons dat wij antwoorden. U maakt uw afspraken. En u vraagt ons om daarop te reageren. Elke zondag opnieuw mogen we ons daarin verwonderen, daarvan zingen en u daarin de eer brengen. En zo doen we dat ook op deze middag. En we willen u eren, onder andere door opnieuw hier in de kerk te zijn en opnieuw het woord te openen, zoals we het ook vanochtend hebben gedaan. En ook nu bidden wij om uw genadige zegen daarover en om de leiding en de kracht van uw Heilige Geest. Dat wat we lezen, wat we horen, wat we verwerken, dat dat tot opbouw is van ons persoonlijk leven, van ons geloofsleven en van ons gemeentelijk leven. En dat u ons daarin helpt. Zo gemakkelijk, Heere God, raken we de weg kwijt. Gaan we dolen en raken we het spoor bijster. Maar u kunt ons leiden op die eeuwige weg. De weg van uw heil. De weg van Jezus Christus. Geef ons dat ook vanmiddag. Staande in die lange, lange traditie van eeuwenlang mensen die u zo hebben leren kennen. En leer ons ook nu u zo te kennen. Wil uw woord voor ons openen en leid ons door uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. We lezen twee stukjes uit de Bijbel, uit het Oude en Nieuwe Testament. En we zingen daarbij uit Psalm 71. Uit het Oude Testament lezen we Genesis 17, vers 1 tot en met 14 en 23 tot en met 27. Genesis 17, vers 1 tot en met 14 en 23 tot en met 27. Daarna zingen we Psalm 71, vers 2. Toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer aan hem en zei: Ik ben God, de ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Abraham boog zich diep neer en God sprak: Ik doe jou deze belofte. Je zult de stamvader worden van een menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abraham heten, maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder jouw nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaan, het land waarin je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven. En ik zal hun God zijn. Ook zei God tegen Abraham: Jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen. Alle mannen en jongens moeten worden besneden. Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen en dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk geslacht besneden worden wanneer hij 8 dagen oud is. Dit geldt niet alleen voor wie tot je eigen volk behoort, maar ook voor jullie slaven. Of ze nu bij jullie geboren zijn of van vreemdelingen zijn gekocht. Iedereen die bij jullie geboren is of door jullie is gekocht, moet worden besneden. Zo zal dit verbond met mij voor goed zichtbaar zijn aan jullie lichaam. Een onbesnedene, een mannelijk persoon van wie de voorhuid niet verwijderd is, moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij het verbond heeft verbroken. En dan vers 23. Op diezelfde dag besneed Abraham zijn zoon Ismaël, allen die in zijn huis geboren waren en allen die hij gekocht had, kortom al zijn mannelijke huisgenoten, zoals God hem had opgedragen. Abraham was 99 jaar oud toen hij besneden werd en zijn zoon Ismaël was 13. Zo werden op één en dezelfde dag Abraham en zijn zoon Ismaël besneden en ook Abraham, al Abrahams huisgenoten, zowel zij die in zijn huis geboren waren als zij die van vreemdelingen waren gekocht. Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. Geloofd zij de Heere, de God van Israël. Dan lezen we uit het Nieuwe Testament, Colossenzen 2, vers 4 tot en met 15. Colossenzen 2, vers 4 tot en met 15. Daarna zingen we de versen 9 en 11 van Psalm 71. Dit alles schrijf ik, zegt Paulus, opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u en zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer hebt aanvaard. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en die zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten en hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Tot zover de schriftlezingen. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. De tekst voor de verkondiging vanmiddag is uit Kolossenzen 2, vers 11 en 12. Kolossenzen 2, vers 11. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. Wij leggen daarbij de vraag en antwoord 74, zondag 27, van de Heidelberger Catechismus. Zondag 27, vraag en antwoord 74. Daar staat: moet men ook kleine kinderen dopen? Ja, want ze horen even goed als de volwassenen tot het verbond van God en tot zijn gemeente. En aan hen worden, niet minder dan een aantal volwassenen, de verlossing van de zonden door het bloed van Christus en de Heilige Geest, die het geloof werkt, beloofd. Daarom zullen ook zij door de doop, als het teken van het verbond, in de christelijke kerk worden ingelijfd en van de kinderen van ongelovigen worden onderscheiden, zoals onder het oude verbond door de besnijdenis gebeurde, in de plaats waarvan onder het nieuwe verbond de doop is ingesteld. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 105, vers 1, 3 en 18. Psalm 105, vers 1, 3 en 18. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er zijn van die onderwerpen die de kerk elke keer weer in beroering brengen en die altijd weer om gesprek vragen en om toelichting vragen. Een van die onderwerpen is ongetwijfeld de kinderdoop. Een tijd geleden, dat is inderdaad al een tijd geleden door omstandigheden, heb ik in de middagdienst met u zondag 26 en het eerste deel van zondag 27 gelezen over de doop in het algemeen. En nu komen wij dan in zondag 27 toe aan dat onderwerp wat elke keer weer om gesprek vraagt. Dat je dat constateert, dat de kinderdoop voortdurend in discussie is, daar zou je twee conclusies uit kunnen trekken. De eerste conclusie die je zou kunnen trekken, dat is deze: dat de kinderdoop vanuit de Bijbel blijkbaar niet zo sterk staat. Want, zou je kunnen redeneren, als dat zo was, dan zouden al die discussies over kinderdoop en volwassendoop toch allang tot een goed einde zijn gekomen, naar welke richting dan ook. Je zou even zo goed een andere conclusie kunnen trekken, namelijk deze: de kinderdoop, zoals ik hem voorlopig nog noem, de kinderdoop is door de eeuwen heen een discussiepunt geweest. Niet alleen in de tijd waar wij van weten, maar echt al vanaf de vroege tijd van het christendom. En is er nog altijd. En moet dus toch nog wel sterke papieren hebben, als je het zo lang uithoudt. Nou, u voelt wel dat van welke benadering ook komt, dat helpt je niet echt verder. Maar het blijft dus altijd de vraag van: hoe wil je de Bijbel lezen? Hoe wil je de schriften lezen? En het is altijd heel pijnlijk als juist op dat punt, het lezen en het verstaan van de Bijbel, christenen uit elkaar gaan. Tenminste, ik vind dat heel pijnlijk en ik neem aan u en jullie ook. Zeker als dat christenen zijn waarvan je zegt van: ja, je bent toch op een bepaalde manier heel dicht bij elkaar en je voelt je heel erg bij elkaar thuis op een bepaalde manier. En zo gaat dat vaak. Als je aan de ene kant christenen hebt die, laten we zeggen, gereformeerd willen zijn en die de kinderdoop in hun gemeente willen praktiseren, en aan de andere kant christenen die kinderdoop niet accepteren en die alleen volwassenen dopen. Wij voelen ons eigenlijk op een heleboel punten met die christenen verwant. We hebben in Eindhoven een voorgangersoverleg van, zeg maar, dominees van gereformeerd principe en dominees van evangelisch principe. En die eten iedere maand een keer bij elkaar En die praten iedere maand en die bidden elke maand met elkaar. En dat gaat uitstekend samen. En een heel aantal activiteiten en acties als het gaat om evangelisatie hier in Eindhoven wordt door christenen als van gereformeerd principe, als van baptisten of evangelisch principe samen gedaan. Op een bepaalde manier voelen wij heel veel voor elkaar en houden wij ook heel veel van elkaar. In Hoogeveen, daar was onze kerk aan een water gelegen. En tegenover de straat stond de kerk van de baptistengemeente. En we hadden daar een goede verhouding mee. En op een gegeven moment kwam de voorganger van die baptistengemeente een keer in onze kerk een woordje doen. Ik weet nou niet meer waarvoor. En toen duidde hij dat zo aan. Hij zei van, wij staan heel dicht bij elkaar. Er zit alleen maar een stukje water tussen. Hij bedoelde dat letterlijke water wat bij die kerk zat. En ik dacht, er zit water tussen. Maar het is ook wel doopwater wat ertussen zit. Dus daar moeten we nog wel een gesprekje over hebben. Maar verder voelde ik precies hetzelfde als mijn collega. We horen eigenlijk heel dicht bij elkaar. En we houden ook veel van elkaar. En toch ga je op zo'n punt de vraag, wie zul je nou dopen in de gemeente? Doop je alleen volwassenen of doop je ook kinderen? Toch ga je op zo'n punt uit elkaar. Nou, dat is pijnlijk, zei ik. Dat verhindert ons gelukkig niet om overigens de banden goed vast te houden met elkaar. Maar het is zaak dat wij vanmiddag weer eens de Bijbel openen en dat we met elkaar kijken van, hoe komen we daar nou bij? Hoe komen we er nou bij om dat doopvond niet alleen voor volwassenenleden te gebruiken, maar ook voor kinderen? Hoe zit dat nou met datgene wat in het Oude Testament wordt gezegd over deze dingen en datgene wat in het Nieuwe Testament daarover wordt gezegd? Nou, dan heb ik mijn tekst maar genomen, gemeente, uit het Nieuwe Testament. Een stukje wat u, denk ik, als het over deze vragen gaat, niet zo heel erg onbekend voorkomt. Een stukje waar je een verband ziet tussen besnijdenis en doop. Dat wil ik er allereerst maar even uitlichten. Colossenzen 2, daar staat, in hem, dat wil zeggen in de Heer Jezus, in Christus, want daar gaat het de hele tijd in Colossenzen 2 over, om hem en om zijn kracht, om zijn werk. In hem bent u ook besneden, daar heb je dat woord, besnijdenis, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, doordat je gedoopt bent, staat er dan. Want toen je gedoopt bent, ben je immers ook met hem begraven. En met hem ben je ook tot leven gewekt. Nou, de vorige keer las ik met u rond de doop Romeinen 6. En als je een beetje de Bijbel kent, dan herken je hier weer woorden uit Romeinen 6 uit. Dopen is met Christus begraven worden in zijn dood. En, zegt Paulus dan, met hem opstaan in een nieuw leven. Nou, dat zegt hij eigenlijk met andere woorden hier net zo. Vers 12, toen je gedoopt bent, ben je met hem begraven en met hem ben je ook tot leven gewekt. Maar in vers 11 zegt Paulus iets wat hij in Romeinen 6 niet zegt. Daar zegt hij van de doop, dat heeft met de besnijdenis te maken. In hem ben je ook besneden. Maar niet meer op die manier van het Oude Testament, maar op een hele speciale manier. Namelijk doordat je gedoopt bent. Nou, daar kom ik straks nog met u op terug, maar voor dit moment, dat lijkt me dat wij de lijn kunnen trekken van, als je de doop wil begrijpen, als je de wortels van de doop wil begrijpen, dan moet je naar de besnijdenis toe. En dat is alvast wel een punt, gemeente, om goed te noteren, want dat is niet overal vanzelfsprekend in christelijke kring, maar ik wil het vanuit Colossenzen 2 heel sterk benadrukken, wil je de doop begrijpen, dan moet je bij de besnijdenis wezen. Je zou dat zelfs nog wel kunnen uitbreiden, en dat wil ik dan ook maar doen. Wil je het Nieuwe Testament begrijpen, dan moet je bij het Oude Testament wezen. Het Nieuwe Testament heet nieuw, maar het is niet nieuw in die zin dat je dan het oude kunt weggooien. Het is niet als met je nieuwe schoenen. Als je nieuwe schoenen hebt, gooi de oude weg. Nou ja, ik niet meteen, want ze zitten zo lekker. Maar dan zegt mijn vrouw, nou moet je het toch maar eens weggooien. Dat doe je met nieuwe schoenen. Dat doe je met het Nieuwe Testament niet. Als je het Nieuwe Testament wil begrijpen, heb je het oude nodig. Het Nieuwe Testament, zou je kunnen zeggen, is gebouwd op het Oude Testament. Dat kun je op talloze manieren onderbouwen. Je kunt het hier onderbouwen, vanuit doop terug naar besnijdenis. Maar leest u het Nieuwe Testament, dan kom je voortdurend tegen allerlei aanhalingen uit het Oude Testament, citaten, opdat vervuld zou worden, zegt de Heer Jezus. Dus voortdurend als het Nieuwe Testament wordt opgebouwd en wordt gelezen, dan grijp je terug op woorden van het Oude. Daar moet je dus beginnen. Daarom is het ook eigenlijk op het randje dat er Bijbels zijn met alleen een Nieuwe Testament. U zult misschien wel eens in een huisje ergens een vakantie hebben in Nederland. Want niet iedereen gaat naar het buitenland, hè. Dus je hebt een huisje in Nederland op vakantie en dan vind je daar in een kast een Bijbel van de stichting Gideons. Nou, die doen prachtig werk. Die zorgen ervoor dat er in bungalows, vakantiebungalows en in hotelkamers een Bijbel is. Voor het geval je eigen Bijbel vergeten zou hebben. Of voor mensen die geen Bijbel hebben en die dan toch geïnteresseerd raken. Nou, dan pak je zo'n Bijbel en wat zie je dan? Ja, dan zit daar een Nieuwe Testament in en de psalmen. Ik denk, nou, dat is mooi. En voor een week vakantie kun je het ermee doen. Maar ja, zo is het toch. Maar daarna moet je natuurlijk wel wat dieper. Want het is de tweede helft van de Bijbel. En die tweede helft laat zich niet begrijpen zonder de eerste helft. Dus, Nieuwe Testament, maar daaronder het Oude. De doop komt van de besnijdenis weg. Nou, dan moet je dus, als je daar verder mee gaat, in Genesis 17 wezen. In Genesis 17, daar wordt de besnijdenis ingesteld. Nou, dat stukje hebben we met elkaar gelezen. En wat gebeurt daar nou? Daar komt Abram, zo heet hij dan nog, Abram. Abram, vader, Abba, Ab, vader, Ram van volken. Abram, vader van volken. Daar komt God naartoe. En God zegt tegen hem, ik ben God, vers 1, de ontzagwekkende, leef in verbondenheid met mij en leid een onberispelijk leven. Wat vraagt God dus van Abraham, gemeente? Hij vraagt van hem geloof. God vraagt van Abraham om geloofsbelijdenis te doen. En dat wil ik met nadruk hier zeggen, want dat zou wel eens een van de lastige punten kunnen wezen rond wat men ziet tussen verschil van besnijdenis en doop. Doop, geloof, dat hoort bij elkaar. Nou, dat is ook onweersprekelijk. Doop en geloof horen bij elkaar. Maar ook besnijdenis en doop horen bij elkaar. Laat u niks wijsmaken. Ook besnijdenis en doop horen bij elkaar. Voordat God dat teken van de besnijdenis gaat geven, vraagt hij aan Abraham geloof. Leef in verbondenheid met mij en wees onberispelijk. En dan gaat God zijn beloften geven. Dan zegt hij, vers 4, ik doe jou deze belofte. Je zult vader worden van een menigte volken. En ik zal je naam veranderen. Je zult voortaan niet meer Abram heten, maar Abraham. Want je zult nu niet meer vader zijn van volken, Ram. Maar van vele volken, het Hebreeuws is een hele makkelijke taal, die rekt zo'n woord gewoon uit, hè? Niet meer Ram, maar Raham, vader van vele volken. En ik zal jouw God zijn. En jij zult mijn volk zijn. En alle mensen na jou geldt dat ook. Generatie na generatie, je zult vader worden van een menigte volken, Abram. En ik wil de God van jou zijn en van je nageslacht tot in alle verre geslachten, generatie op generatie. Een verbond ga ik met je sluiten. En niet een tijdelijk verbond, maar een eeuwig verbond. Om jou en je nageslacht tot een God te zijn. Dat zal zich alle eeuwen door uitstrekken, zegt God. Nou, en daar hoort dan een teken bij, daar hoort een symbool bij. En dat symbool is de besnijdenis. Dat hebben we in Genesis 17 allemaal gelezen. En dan moet Abraham natuurlijk nog besneden worden. Maar niet alleen Abraham wordt besneden, want zegt God, ik wil dat verbond niet alleen met jou sluiten, maar ook met je nageslacht. Ik wil het met je huis sluiten. En je huisgenoten. En dat zal gebeuren, zegt God, met alle jongetjes vanaf 8 dagen oud. Vers 12. In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijke geslacht besneden worden, wanneer hij 8 dagen oud is. Dus dat teken van het verbond, dat ook in Genesis 17 al om geloof vraagt, ik zeg het nog een keer, dat teken van het verbond dat in het Oude Testament al om geloof vraagt, wordt met volwassen mensen gedaan, gemaakt en met die kleintjes, 8 dagen oud, die nog van niks weten, die nog geen fatsoenlijk woord kunnen uitbrengen, laat staan dat ze geloofsbelijdenis kunnen doen. God zegt, ik wil jou en jouw huis tot een God zijn. En ik geef jou en jouw huis dat teken. Teken van de besnijdenis. Nou, en dan zie je het gebeuren. Dan zie je het gebeuren in vers 23. Nog diezelfde dag besneed Abraham zijn zoon Ismaël. Allen die in zijn huis geboren waren, allen die hij gekocht had, kortom, al zijn mannelijke huisgenoten, zoals God hem die had opgedragen. Vers 26, zo werden op één en dezelfde dag Abraham en zijn zoon Ismaël besneden, en ook al Abrahams huisgenoten. Dus Gods verbond, dat verbond waarin hij mensen tot een God wil zijn, tot een genadige God wil zijn, strekt zich uit tot volwassenen die dat willen aanvaarden, die in verbondenheid met God willen leven, en met hun huisgenoten, met hun huis, met hun gezin. En dat gezin mag je breed nemen. Dat zijn je eigen kinderen, dat zijn geadopteerde kinderen. Dat zijn in dat Oude Testament ook mensen die bij dat huis horen omdat ze gekocht zijn in die cultuur. Dat hoort allemaal bij dat huis. En God strekt zijn hand van genade, zijn hand van liefde, zijn hand van heil, strekt hij naar dat hele huis uit. Daar hoeft er maar één voor te geloven, bij wijze van spreken. Abraham. En de andere zegt God van, nou, ik wil jullie er ook bij hebben. Abraham, ik trek jou niet uit je gezin. Ik trek jou niet uit je gezinsverbanden. Dat wil God niet. God is niet een God van individualisme. Dat is ook de vloek van onze tijd, hè? Dat kent de Bijbel niet. God is niet een God van individualisme. God is een God van verbanden. Hij trekt mensen tot zich en hij wil meteen ook dat gezin erbij hebben. Dat huis erbij hebben. En hij geeft dat teken van zijn verbondenheid niet alleen aan die ene van wie die geloof vraagt, maar ook van al die anderen. In de hoop dat ook die tot het geloof zullen komen. Nou, dus dat is in het Oude Testament besnijdenis. Een verbond dat God sluit met mensen, volwassen mensen, waarvan hij ook vraagt om dat gelovig te aanvaarden, om dat te omarmen. En hij neemt daar het gezin, het huis, ook meteen bij. Opdat steeds meer mensen dat zouden aanvaarden en dat zouden geloven. En besnijdenis is dus altijd op geloof gericht. Niet zomaar een volksteken voor Israël, zoals je wel eens hoort zeggen. Nee, het is op geloof gericht. Dat kun je zien in Deuteronomium 30. Deuteronomium 30. Dan herinnert Mozes nog eens even aan de wet die gegeven is. En dan zegt hij, nou, waar zegt hij dat? Even kijken. Nou, dat ben ik kwijt. Ah, vers 6. Deuteronomium 30, vers 6. Daar staat, de Heer uw God zal uw hart besnijden. Hoort u? Uw hart besnijden. En dat van uw nakomelingen. En wat is dan het besnijden van het hart? Dat is, zodat u hem weer met hart en ziel zult liefhebben en in leven zult blijven. Dus Mozes, gemeente, die zet op het eind van zijn loopbaan nog eens even heel puntig op een rij wat God met de besnijdenis bedoelt. Dat gaat niet alleen maar om het verwijderen van die voorhuid. Nee, dat is gericht op wat Mozes dan noemt de besnijdenis van het hart. Namelijk het liefhebben van God in alle dingen. Nou, en nou ga je naar het Nieuwe Testament. En dan kom je daar precies diezelfde lijnen tegen. Die lijn van die oud-testamentische besnijdenis, die gericht is op geloof, die aan gelovigen en hun huis wordt gedaan, en waarbij God graag wil dat het vanuit dat symbool tot echt geloof komt. Besnijdenis van het hart. Dan zegt Paulus in Colossenzen 2, vers 11, in hem, in Christus, bent u besneden met de besnijdenis van Christus. De besnijdenis van Christus, dat kun je ook anders vertalen. Je kan ook vertalen de christelijke besnijdenis. Dat laat ik een voorbeeld geven. Je kunt praten over een huis van steen, een huis van hout. Je kan ook zeggen een stenen huis, een houten huis. Hetzelfde manier van spreken, alleen anders gegroepeerd. De besnijdenis van Christus, de christelijke besnijdenis. In hem, in Christus, bent u besneden op een radicaal nieuwe manier in de christelijke besnijdenis. Dat is namelijk de doop, vers 12. Toen u gedoopt bent, bent u immers in hem begraven en met hem tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God. Net als bij Abraham roept Paulus bij de Colossenzen om geloof bij de doop. Maar net zoals bij Abraham, waar niet alleen die gelovige Abraham besneden werd, maar waar ook zijn huis werd besneden, zie je in het Nieuwe Testament, als je andere doopteksten gaat opzoeken, dat er niet alleen gelovigen worden gedoopt. Ja, dat gebeurt massaal. Maar er worden niet alleen gelovigen gedoopt, ook huizen van gelovigen worden gedoopt. Het huis van die gevangenbewaarder van Filippi, het huis van Lydia, Handelingen 16, het huis van Stefanas, 1 Korinthe 1. Allerlei huizen worden gedoopt. Zoals in het Oude Testament God zijn hand genadig uitstrekt naar een persoon van wie die geloof vraagt, bij wie die geloof ziet, maar dan ook naar zijn gezin, en die worden besneden, wordt in het Nieuwe Testament hetzelfde gedaan, maar met een ander teken, de christelijke besnijdenis, namelijk de doop, waarbij God aan volwassenen geloof vraagt, Lydia, gevangenbewaarder, Stefanas, maar ook aan hen en aan hun huis, aan hun gezin, wordt die doop gegeven. U ziet dus, gemeente, in volstrekt, laat ik zeggen, evenwijdige lijnen, dat zoals de besnijdenis in het Oude Testament wordt opgebouwd, dat ook zo de doop in het Nieuwe Testament wordt opgebouwd. Besnijdenis met gelovigen en hun huis, doop met gelovigen en hun huis en hun gezin. Ik spreek daarom niet zo graag van kinderdoop. Want eigenlijk is dat een verwarrend woord. En het zou wel eens kunnen wezen dat wij ons met het gebruik van dat woord kinderdoop eigenlijk ook een heel stuk verwarring op de hals hebben gehaald. Want dan krijg je die vragen, hè? Dan krijg je die vraag: zou in het Nieuw Testament dat kinderen worden gedoopt? Nou ja, dat lees je dus nergens. Nee, lees je nergens. Dat zeggen dan dus baptisten en pinksterbroeders en zussen. Van, ja, dus mag het niet. Ja, dan worden reformatorische broeders en zussen wat in het touw gebracht. En dan beginnen we wat te stotteren. Dan zeggen we, ja, maar dan Lydia dan. En die gevangen bewaarden dan. Dan worden toch gezinnen gedoopt. En ja, het zou toch ook wel raar zijn als daar geen kinderen bij geweest zouden zijn. Nou, dan gaan we daar een beetje kansenberekening op loslaten. Want, hè, naar alle waarschijnlijkheid zeggen we dan. Ja, maar ja, een beetje wiskundige prikt daar natuurlijk ook doorheen. Want ook een kleine waarschijnlijkheid leidt toch tot een mogelijkheid natuurlijk. Dus dat schiet niet op. Maar het is denk ik ook niet de goede lijn, gemeente. Het is helemaal niet belangrijk. Al waren er nooit kinderen bij Lydia en de huisbewaarder geweest. Helemaal niet. Dan nog zouden kinderen dopen. Omdat het niet zozeer gaat om de vraag, is het een kind? En is die 8 dagen oud of een maand oud of 7 jaar oud? Het gaat niet om de vraag, is het een kind? Het gaat erom, hoort hij bij dat huis? Hoort hij bij dat gezin? Alles wat bij het gezin hoort, wordt besneden. Alles wat bij het gezin hoort, wordt gedoopt. God wordt in zijn verbond niet kariger. God deelt zijn beloften in zijn verbond in dezelfde rijkdom uit in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. En daarom, zoals je in het Oude Testament de huisdoop had, heb je in het Nieuwe Testament de huisdoop. Opdat volwassenen, jongeren, kinderen allemaal tot de belijdenis zouden komen van de grootheid en de liefde van God, van de rijkdom in het geloof in de Heer Jezus Christus, en opdat ze allemaal met hem begraven worden in zijn dood en met hem opstaan in een nieuw leven. Amen. Nu wordt er gecollecteerd. Zullen wij danken en bidden. Heere, u bent een God van beloften, een God van een verbond. En u strekt uw hand genadig uit naar ons en naar al degenen waar we zo zielsveel van houden. In de huis-gezinsverbanden waarin u ons zet. U wilt ons niet uit die verbanden pellen, ons daar tegenover laten staan. Maar u wilt dat zo graag als een eenheid laten staan. Daar danken we u voor. Dat die verbanden die bij ons zoveel warmte oproepen, dat die door u worden gegeven en ook niet door u zo worden doorgesneden. Maar dat u de lijnen van uw verbond daar ook in betrekt. We danken u voor uw woord dat u ons daarin geeft. En dat we daarin mogen bestuderen. We danken u dat woord hebt doen beginnen al ver geleden bij uw oude volk Israël. En dat u van daaruit lijnen trekt en ook doortrekt via de Heere Jezus Christus de hele wereld in. Heere God, als we die dingen lezen die toen zijn gebeurd, dan geeft u het ons om van daaruit weer terug te kijken naar de dingen die eerder gebeurden. Wij bidden u, geef ons daar altijd een helder zicht op. We bidden u, leer ons onze doop te verstaan. Dat uw beloften niet zonder gevolg blijven. Maar dat we ze op hun waarde schatten. En ja en amen erop leren te zeggen. We bidden u met mensen die daarmee worstelen. Omdat ze die lijnen niet goed te pakken kunnen krijgen. Omdat ze zoeken naar de zin ervan. We bidden u voor elkaar als christenen vanuit gereformeerde traditie en ook voor christenen vanuit baptisten, pinkster, evangelische traditie. Juist omdat we elkaar in zoveel herkennen en ook in zoveel met elkaar willen optrekken, wilt u ook geven dat we bij de verschillen die we bij elkaar merken, de dingen die we samen hebben en waar we één in zijn, niet uit oog en hart verliezen. We bidden voor hen in de gemeente, buiten de gemeente, die nog niet met hun doop zo in de weer zijn geweest, dat het daartoe kwam waartoe u het wilt hebben. Geloven, belijden. Juist als we met elkaar gezien hebben dat daar dat symbool van uw verbond op is gericht, dan, Heere God, kan het pijn doen als we beleven dat mensen dat nog niet hebben ingevuld. Zeker als we bezorgd zijn over de vraag of dat, voor zover wij dat weten, nog wel zal gebeuren. U kent ze. Die mensen waarover uw naam is uitgeroepen, waarvan u de naam ook zelf hebt genoemd, en die toch nog niet naar u zoeken, maar die bij u vandaan lopen. Wilt u ze tot herkenning brengen. en wilt u hen opzoeken, dichtbij of soms ver bij u vandaan. En leer ons daar ook oog en hart voor te hebben als gemeente. Opdat we ook zo met dat teken van uw verbond bezig mogen zijn. En opdat zo ook die gedachte van de gemeente als een huis, als een gezin, op dezelfde manier kracht mag hebben. Wij danken u voor deze dag. We danken u voor alles wat u gaf. Laten we daarmee gezegend de week verder mogen ingaan. En leidt u ons bij alles wat we te doen hebben. Op school, op werk, in vrije tijd. Dat ons leven in uw hand is. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen gezang 337, vers 1, 3 en 4. Daarna belijden we ons geloof en zingen dan vers 7. Gezang 337. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van ons geloof. Met deze woorden, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ga nu heen in vrede, draag dat we met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.